Welkom bij de Ludus Luisteren podcast. De broers Aaron en Alex nemen je tijdens deze uitzending mee in de wereld van een eigen gym, personal training en sportspecifieke krachttraining. Tips, tricks, het delen van hun eigen ervaringen, klanten of topsporters. Je hoort het bij Ludus Luisteren. Here we go.
En we zijn live. Is toch heerlijk dit, vind je niet?
Zeker, ja.
Ja, ook welkom, zeker Gregor. Weten.
Dankjewel.
Ja, je was hier op de fiets volgens mij.
Nee. Vandaag niet.
Vandaag niet. Nee, het was even
fietsen.
Het zat flink vol op de weg.
Ja.
Ja, en uiteindelijk toch gehaald.
Ja, sorry, mijn excuses daarvoor. Ja,
nee, joh, maar weet je, dus, we zijn begonnen. En we gaan deze uitzending natuurlijk hebben met jullie. En Aaron, in je eigen show.
Zeker.
De Ludus Luisteren show.
Zeker.
Gaan we het hebben over onder andere de voetbalschool.
Ja.
Want het heeft toch iets magisch gedaan bij jou, Gregor.
Ja.
Toch?
Ja, inderdaad.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Want de vorige uitzending. Aaron, kun je even ons meenemen? Wat hebben we de vorige uitzending? En hebben we niet de vorige uitzending hiervoor, maar de uitzending met Greg.
Vorige keer met Greg, ja. Inderdaad.
Wat is er gebeurd?
Vorige keer eigenlijk met Greg in de podcast hadden we het erover gehad. Hè? Het stukje motiveren wat wij eigenlijk naar buiten willen brengen. Maar dat geldt dus ook voor onszelf. Greg heeft toen ook een stukje over zichzelf verteld. Hè, van in de positie waar hij destijds in zat. En dat Greg gewoon een bepaalde positieve houding houdt. Van er is licht aan het einde van de tunnel. Als ik maar hard genoeg werk, veel tijd en energie erin stop. Dan komt er vanzelf weer wat op mijn pad. Dat is eigenlijk waar we het vorige keer over hebben gehad. Dus,
En dat was in 1974?
Dat is inderdaad ongeveer rond dat jaartal was dat. Dus daar kwam het eigenlijk voornamelijk op neer. Ja. Hè, het stukje wat we naar buiten brengen, maar ook wat betreft onszelf. Ik bedoel, ook de laatste uitzendingen daartussen, waarin we het hadden over voeding voor onszelf en hoe we daar zelf mee omgingen. Dat is natuurlijk ook, dat valt daar allemaal onder. Ik bedoel, preach what you pray, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Daar komt het wel op neer. Dus om op die manier jouw vraag te beantwoorden, dat is eigenlijk het stukje wat we in de vorige podcast met Greg veel hebben besproken.
Ja, en toen ben jij de deur uitgerend, Gregor. En toen dacht je van, nu ga ik echt wat doen. En opeens zie ik, zit op het toilet en ik hou mijn mobiel bij de hand. En dan staat er, Gregor gaat naar ADO Den Haag.
Ja.
Wat is in die tussentijd allemaal gebeurd?
Veel getraind. De motivatie behouden. Je doel niet verliezen. Dat was echt mijn doelstelling om terug te komen in het betaald voetbal.
Ja.
En ik heb daar gewoon alles voor gegeven. Alles wat ik in me heb. En het was niet makkelijk altijd. Veel alleen trainen. Let op je voeding. Vroeg gaan slapen. Weer op de weegschaal. Krachttraining, veldtraining, cardio.
Jeetje.
Alles komt erbij kijken. En uiteindelijk is dit de doelstelling die ik heb behaald tot nu toe.
Echt ongelooflijk.
Ja.
Dus echt een. Was het ook een van de. Had je een shortlist van clubs waar je graag voor zou willen spelen?
Ik had een hele lange list. Maar het was niet altijd even makkelijk met de pandemie. Ik heb toch 15 maanden niet gevoetbald. Daar sta je niet heel lekker op.
Nee.
Maar ja, alsnog heel veel afwijzingen gekregen. Maar altijd wel het vertrouwen in mezelf gehouden.
Wat goed. Ja. Gewoon lekker doorgegaan. Ja. Vertrouwen in jezelf.
Ja.
En dan het komt, uiteindelijk komt alles goed.
Ja, altijd. Daar geloof ik ook heilig in. Vroeg of laat krijg je altijd wat jou toekomt. En dat zo zie je maar weer dat ADO Den Haag mijn bestemming is geweest.
Ja, wel grappig, want ik heb natuurlijk, we hebben de uitzendingen ook flink gepromoot op Facebook. En daardoor zijn ook allerlei vragen binnengekomen. We hebben ze verzameld.
Kijk eens.
Even kijken, de eerste is, en ik weet, dat is een beetje met het AVG. Ik weet nooit of ik nou namen mag noemen van degene die het gestuurd hebben of niet. Dus als je dit meer horen in de chat,
nou ja,
jouw vraag komt voorbij.
Maar het zeggen, als het een voornaam is, dan is het oké,
kan het, maar die naam heb ik dus weggelaten. Ik dacht van, het kan wel.
Oh, je hebt
niet.
Die letterlijk de achternaam opgeschreven.
Ja, precies.
Oh, ja, dus dat wordt wel een ander
verhaal. Ik noem ze gewoon allemaal Jan of Jack.
Kan ook natuurlijk. Ja,
John.
Hey, de eerste vraag die binnenkwam. Heeft de voetbalschool bijgedragen aan jouw transfer naar ADO? En zo ja, op welke manier?
Ja, natuurlijk. Kijk, het is een voetbalschool. Mm-hmm. Maar het vergt ook veel van jezelf. Motivatie is eigenlijk altijd, moet altijd van binnen komen.
Ja.
En met Aaron aan de slag geweest, hij heeft mij gepusht, hij heeft mij echt goed geholpen. Ik ben hem ook heel erg dankbaar, dat weet hij. En ja, soms ben je niet zo gemotiveerd als de andere dag.
Nee.
En dan belt Aaron je op of stuurt hij een appje van, krijg, kom, we gaan even aan de slag. Vergeet je doelstelling niet, vergeet je motivatie niet. Vergeet niet waarom je het doet. En ja, we hebben gewoon allround training gehad. We hebben veld gehad, we hebben kracht gehad. We hebben gewoon alles gehad om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op wat komen gaat. En dat was ADO uiteindelijk.
Ja. Ik kan, ja. Weet je, toevallig hadden wij het voorgesprek over als ondernemer zijnde. Ja. Dat je soms in die vakantietijd hebben we dan weken. Ja. Waar op dat moment geen klant voorbij komt. Ja. Of dat, en dan ga je door met je. Ja. En dan word je dan een beetje onrustig van. En jij hebt die onrust in de week gehad. Maar je hebt toch wel een tijd gehad. Zeker. Dat je steeds die motivatie weer moest zoeken.
Ja, ik heb heel veel onrust gehad in mijn leven.
Ja, toch?
Dat is ook geen... mijn leven gaat eigenlijk een beetje als een rollercoaster. Ook met voetbal. Zo kan je naar 3-4 verschillende clubs. Zo moet je jezelf aanbieden. Zo word je geweigerd, zoals ik al eerder zei. Sorry. En dat doet wel wat met je, maar...
Ja.
Dat moet je ook aan de andere kant weer als positief zien. Kijk, je wilt het twijfel weghalen bij mensen. Dus ja. Wat ga je doen? Je gaat harder trainen. Je gaat ze laten zien van, jullie hebben geen gelijk. Wanneer ik fit ben, wanneer ik weer in conditie ben, wanneer ik sterk ben, ga ik laten zien wat ik kan. En dat was mijn doelstelling.
Ja, precies. Ja.
Van als ik terugkom op de velden, moet ik gewoon ready staan. Ze moeten geen excuses zijn.
Nee.
De enige excuus is gewoon dat ik geen wedstrijd heb gespeeld. That's it.
En,
maar andere excuses mogen er niet zijn.
Nee, precies. Je hebt eigenlijk de hele tijd in je hoofd een wedstrijd gespeeld. Alleen duurde die langer dan 2 keer 90 minuten.
Ja.
2 keer 45 minuten.
Duurde 15 maanden.
Ja, precies. Ja, duurde 15 maanden. Ja. Precies.
Ja, inderdaad.
Ja, jeetje man. En naast dat soort zaken. Ik ben ook benieuwd, hoe heeft het jouw leven beïnvloed? Bijvoorbeeld slapen met voeding. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ik heb gewoon, zoals ik al eerder zei, ik heb gewoon echt letterlijk alles voor voetbal weggelegd. Ik heb mijn voeding aangepast. Vaak met Aaron lopen sparren. Met de broer van Aaron lopen sparren. En... van luister, mijn gewicht, ik wil hier naartoe. Zeggen nee, hoeft niet. Je moet meer spiermassa. Ik zeg ja, maar hij zegt spiermassa heb je nodig. Uiteindelijk had Aaron wel gelijk. Want uiteindelijk, als ik niet zoveel spiermassa zou aankomen bijvoorbeeld... Ja. Zou ik misschien een snellere blessure krijgen.
Ja, precies.
Want ik ga van niks naar misschien naar heel hard trainen. Na 2 keer op een dag. Dus dan, ja. Dan,
kijk, het probleem waar je wel tegenaan loopt... en dat heb ik op een gegeven moment ook...
Ja.
Daar had ik het ook met Alex over, dat ik zei, weet je wat het is? Het is nog ineens zozeer wat Craig persoonlijk zou willen. Maar het is ook een beetje het stukje wat je in het voetballen natuurlijk ziet terugkomen. Hè? Ze hebben daar een bepaald beeld van. Kijk, als zij gewoon het beeld hebben van, luister, je VPS stage moet gewoon op 10% zitten. Mag niet boven de 11% zitten. Dan kan iedereen daaromheen, waaronder ook Greg, maar wij ook hoog of laag springen. Maar als de club dat als eis stelt en je wilt daar komen spelen...
Dan
tot bepaalde hoogte moet je dan gewoon accepteren.
Ja.
En Greg heeft natuurlijk door dat jaar heen al best wel wat gewichtswisselingen gehad. Waarin hij ook zeker wat spiermassa heeft wat aangesproken. Maar ja, dit was iedere keer natuurlijk. En dat is wat hij ook bedoelt met dat sparren heen en weer. En dat is wat ik iedereen altijd zou aanraden. Die 14, 15 maanden gaat nooit in één rechte lijn.
Nee.
Die 14, 15 maanden, we zetten een plan in. Dat doen we... Een bepaalde periode en op een gegeven moment kijk je elkaar aan en dan zeg je ja, maar ik heb het gevoel dat we nu een afslag moeten nemen. Of ik voel dit of ik voel dat. Dus soms dacht Craig van ik ben lekker bezig, maar ik voel dit en dat. En dan zei ik tegen hem, we moeten switchen.
Ja,
moeten nu overstappen die kant op.
Dat hebben we vaak gedaan hoor.
Ja, zeker.
We gingen ook naar explosieve kracht. Hij zegt oké, nu is het genoeg. Je power is daar, nu gaan we naar explosief. Nu kan je het.
Ja.
Dus zei hij na een weekje of na 2-3 weken zei hij oké, we stappen even over. Ja. Dan pakte weer een ander programma na 3-4 weken. Dan zo bleef het maar doorgaan.
Je lichaam wordt steeds weer opgeschrikt. We gaan weer nieuwe dingen doen.
Ja, inderdaad.
Ja, kijk,
het is niet meer zo voorspelbaar.
Ja. De lijn hou je wel hetzelfde. Kijk, gemiddeld wil je een schema echt wel... ik raad eigenlijk aan mensen een schema 8 tot 12 weken. Zeker, op zijn minst. 8 tot 12 weken. Want je moet zo zien. Soms geef je iemand een schema. De eerste week, 2 weken. moet diegene nog inkomen.
Ja.
Gewoon de uitvoering moet precies zijn, de juiste gewichten. Dus eigenlijk na 2 weken gaat iemand echt goed kunnen trainen. Nou, met Greg zaten we natuurlijk ook vaker met wat tijdsgebonden kwesties. Soms kwam er een club om de hoek kijken. Ja. En dan was het van, hey, weet je. En dan maakte ik de switch wat sneller.
Ja.
Maar zeg maar dan de keuze van oefeningen en de opbouw van verschillende trainingssystemen. Kijk, hij gaf er ook alles voor. Dus voor mij, als ik soms een aanpassing deed bij hem, ja, dan reageerde hij daar veel makkelijker op. En met veel minder moeite dan ik bijvoorbeeld zou hebben met een andere reguliere klant die 2-3 keer in de week traint.
Ja, ja, ja.
Dus ik gooide gewoon dingen op hem af en hij zei, oké, is goed. En dan ging dat zo. Ja, als je met zo'n iemand werkt, het maakt het natuurlijk wel veel makkelijker.
Ja.
Dus dat is een beetje het verhaal. Maar inderdaad, dan krijg je echt van dat je iedere keer aan het switchen bent en afstemmen en dan weer dit doen. En dan kijken, die oefeningen beginnen zwaar te worden. Zit weinig rek in de gewichten. Oké, weet je, misschien een keer rustweken. Even kijken, weet je, misschien zitten ze te veel te pushen.
Ja,
ja, en dan een weekje rust of wat minder trainen. Dan deed hij meestal cardio en misschien wat core oefeningen. En dan de week daarna begonnen we weer. Ja, en dan merkte hij ook wel eens dat hij zei van, je voelt het gewoon. En dan zit er veel meer groei in. Bepaalde trainingssystemen die we hadden, mag je niet te zware gewichten gebruiken.
Nee.
Terwijl de oefening en verhouding tussen haakjes licht voelt. En dan zei ik ook tegen hem, luister, niet verzwaren. Deze oefeningen zijn op explosiviteit, pliometrie. Dan moet je niet te veel met gewichten gaan werken.
Dan gaat het gewoon niet lukken.
En dan, dan had hij 1 setje gedaan soms. En dan zei hij dan, ik begrijp echt wel waarom je hier geen gewichten moet gebruiken.
Ja. En zo word je eigenlijk steeds sterker.
Ja.
Ja. Hey, hoe ziet jouw week er nu uit? Ik bedoel, want hoe ziet zo'n week eruit? Want je gaat met je auto naar Den Haag.
Ja.
Dus hoe lang is dat rijden eigenlijk vanuit je huis?
Het is 125 kilometer.
125?
Ja.
Dus doe je 2. Uur. Ja, 1,5 uur. Maar ik denk langer, toch?
Nou is het ook nog een beetje vakantie, dus het valt wel mee.
Dus gaat dadelijk, mensen komen ooit een keer terug, denk ik?
Ja.
Dus zit je 2,5 uur in de auto?
Ja, zoiets.
Ja, leuk man. Ja. Ja, even iets anders.
Zeg, sarcastisch.
Wat draai je in de auto? Heb je een podcast of muziek?
Ja, soms heb ik geen muziek, soms wel licht aan de vibe. Hoe ik mij voel in de ochtend. Als ik een beetje vermoeid ben, dan staat alles uit.
Ja, hè?
Ja.
En dit is echt een nerdvraag. Wat van een hoofdtelefoon gebruik jij? Want ik zie heel veel voetballers met Beats.
Ik heb geen hoofdtelefoon. Ik heb zo'n AirPod. Zo'n gewoon oordopjes.
Oh, zo'n oordopje van de AirPods. Ja. Oh, je hebt niet zo'n...
Nee. Ik had er wel één, maar nou niet meer.
Nee, dit is lekkerder.
Gewoon lekker simpel. Kan je je zak stoppen, dus
en klaar.
Geen probleem. Ja,
precies. Hey, en dan ga je daar naartoe. Hoeveel keer per week moet je daar naartoe? Is het gewoon elke dag melden bij ADO?
Ja, is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
6 dagen?
Ja.
Wow, en dan neem me mee. Je gaat ontbijten?
We gaan ontbijten 9:30.
Ja.
Tot 9:45. Dan pak ik mijn pre-warming up. Dus gewoon stretchen, mobiliteit, core oefeningen. Dan gaan we 10:30 gaan we naar buiten. Soms zegt de trainer een uurtje trainen, maar staan we misschien 2 uurtjes, 1,5 uurtjes op het veld. Ja. Dan is de training klaar. Ga ik lekker douchen. Ga ik weer krachttraining doen. Ga ik behandelen. Het losmaken van mijn spieren.
Even kijken, dan ga je behandelen. Doe je dat zelf?
Nee, we hebben daar allemaal fysio's. Dus je wordt gewoon behandeld.
Ja, precies.
Op aanvraag natuurlijk.
Oké.
En dan ga ik weer naar binnen. Ga ik weer douchen of een ijsbad pakken. En dan ga ik richting huis.
Een ijsbad?
Ja.
Doe je dat bijna iedere dag?
Nee. Na een zware training wel. En nu ook met een paar klachten doe ik dat ook wel.
Ja.
Dus, maar niet altijd.
Want dat heb ik toen gezien in die documentaire wat je me aanraadde. Over die American football spelers. Die high school spelers.
Ja, dat was echt Chance University.
Ja, dat is echt... en dat doet veel... want je hebt ook... hoe heet die man nog eens? Die dat zo...
De Iceman.
Ja.
Nee, omdat ik een beetje last heb van mijn Achilles. Ja. Moet ik toch gaan ijzen. Dus soms pak ik gewoon een ijsbad. Dus dan pak ik gewoon alles mee.
En hoe lang duurt zo'n herstel gemiddeld van een Achilles?
Dan moet je aan Aron vragen. Dat kan verschillen.
Sowieso wisselend. Het is afhankelijk van wat is er aan de hand. Je hebt natuurlijk acuut of iets wat meer chronisch is, dus wat al langer loopt. Mm-hmm. Is het een ontsteking, is het een irritatie? Of heb je echt zeg maar een traumamoment gehad waarin er echt wat schade aan die Achillespees is? Dus dat zijn zeg maar de verschillende. Je kan er heel lang last van hebben. Het verschilt ook per persoon. Er zijn sommige mensen die inderdaad een combinatie van wat excentrische oefeningen doen. Om die Achillespezen op die manier toch weer wat aan te sterken. Gebruik van bepaalde ontstekingremmende medicatie. Ja. En dan bijvoorbeeld een ijsbad. Ja, voor sommigen werkt die combinatie echt top. En dan zie je dat ze ik vind het heel moeilijk om te zeggen, omdat je ook nog het verschil hebt hoe de ene mee omgaat en de ander mee omgaat. Ja. Kijk, als Greg kan zeggen van ik hoef hem 3 maanden niet te belasten. Ja, dan is het niet zo. Maar als hij zegt, ik heb die klachten, maar ondertussen moet ik ook gewoon nog al mijn dingen doen.
Dat lijkt me wel makkelijk als voetballer. Elke dag.
Ja. Jongens, dus even, ik kan. Ja, maar Gilles doet even niet mee. Dat wordt moeilijk.
In principe, zoals ik bij Greg nu heb begrepen, is hij kan er in feite nog alles mee. Alleen hij zit nu een beetje in die fase waarin hij er echt voorzichtig mee om moet gaan. Ja. En even wat meer aandacht aan moet gaan besteden. Om te zorgen dat het niet een groter probleem gaat worden.
En jij verzorgt ook hersteltrainingen?
Ja, kijk, wat wij doen is het stukje kracht. Kijk, vooral excentrische krachttraining gebruiken wij daarvoor.
Ja.
Omdat PSV daar heel sterk op reageert. Eigenlijk wat je gaat krijgen is dat er een soort extra aanmaak komt van nieuw weefsel. En ja, dat zorgt eigenlijk voor dat wat betreft de ontsteking natuurlijk ook, die moet gewoon weg. Ja, wij raden wel eens. Kijk, ik ben geen huisarts of ik ben geen dokter of wat dan ook. Ik zeg ook altijd meteen tegen mensen, luister, als ik praat vanuit de ik-vorm.
Ja.
Op het moment dat ik in jouw schoenen zou staan, zou ik dit doen.
Ja, precies. Ja.
Ja, en dan heb je soms een klant die ook zegt van, dan ga ik dat toch gewoon proberen.
Dan gaan we dat proberen, ja, precies.
Kijk, en het is niet dat ik een spuitje erin laat zetten of wat dan ook. Het gaat gewoon om simpele ontstekingremmende die 9 van de 10 mensen gewoon in huis heeft liggen.
Ja.
Alleen ik schrijf daar voor mezelf en soms voor een klant ook wel een soort. Ja, alleen als ik het gevoel heb dat het van toegevoegde waarde is. Kijk, soms gaan mensen naar de huisarts en dan vertelt de huisarts ook van, ga maar op bed liggen. Neem maar ibuprofen en dan is het goed.
Ja.
Het is voornamelijk bij ontstekingen en het is ook in een latere fase. Dus op het moment dat ik zie dat een klant bij mij continu blijft terugkomen en zegt, die oefeningen alleen werken niet.
Nee.
Dat ik dan zeg, ga het na het sporten eens een keer, ga met ijs aan de gang, kijk eens hoe de reactie daarop is. Kijk, over ijs hebben we het al vaker over gehad, zijn de meningen ook verdeeld. Maar je krijgt natuurlijk wel een bepaalde temperatuurstijging bij een ontsteking. Dus met het stukje koelen ga je dat in ieder geval al wel tegen. Maar ja, wat ik zeg. Ik heb wel eens een klant gehad die gewoon een flinke heupontsteking had. Die ik een heel trainingsplan had uitgeschreven van laag belastbare oefeningen. Eigenlijk meer mobiliserende oefeningen. Dus het stukje wat Greg daar ook zei. En dat ik zei, ga maar met je huisarts overleggen ontstekingsremmende medicatie. Nou, dat heeft hij toen gedaan. En ik had voor mezelf dan een plannetje uitgeschreven. Ik zeg, neem dat maar mee. Leg maar eens bij hem voor. Nou, die vond dat oké. Okay. Die was daar ook akkoord mee. Zei, probeer het maar. Ja, die stond na 3-4 maanden. Stond weer bij mij op de stoep van, luister. Ja. Ik ben helemaal pijnvrij, klachtenvrij. Let's go.
Ja, maar eigenlijk is het inherent aan topsporten. Al die kleine dingetjes wat opspelen.
Ja, het lijkt me ook een beetje logisch. Kijk, als je ook heel veel uren maakt. Zoals je ook nu ziet, je hebt ook heel veel kunstgrasvelden, normale velden. Die switchen lijkt me ook niet altijd lekker. Vroeger toen ik iets jonger was, niet dat ik nou oud ben of zo, maar zei ik ook van, jullie stellen jullie aan. En ik kan overal op spelen, op beton, op gravel, noem maar op. Maar naarmate je ouder wordt, voel je toch wel dat je steeds meer klachtjes krijgt.
Hoeveel lentes jong ben je nu, Greg?
29.
Ja. Want nu ben je ook een soort nester nu bij ADO Den Haag?
Ja, we hebben een jonge groep. Ik hou ervan om met jonge spelers om te gaan. Ik zeg niet dat ik een mentor ben of zo, maar ik vind het gewoon leuk om gewoon mijn advies te delen met ze. Omdat ik in het verleden niet leefde zoals ik nu leefde. En ik nam de sport wel serieus, maar ik deed niks extra's ervoor. Ik ging trainen, toen ging ik naar huis, ga ik slapen.
Ja.
Nu ga ik voor de training train ik al met de warming-up. Na de training train ik nog een keer met kracht. Dus nu leef ik heel anders. En zo heb ik nooit geleefd, ook niet qua voeding, et cetera. Nu voel ik me gewoon. Na 15 maanden, als je dan terugkomt, kan je niet in zo'n korte tijd doen eigenlijk wat ik heb gedaan als ik niks zou doen. Nee. Bijvoorbeeld in 2 weken tijd, ik was eigenlijk op proef bij ADO. Heb ik een halve wedstrijd gespeeld, 75 minuten gespeeld en 90 minuten gespeeld. Mm-hmm. Als ik nu kijk op televisie, jongens hebben misschien, laten we zeggen, 2 maanden niet gevoetbald. Die zijn helemaal kapot. Of krijgen krampen.
Sommige spelers terugkomen.
Dus dan is die 15 maanden nog 10 keer zo lang. Dus ik zei ook tegen Aaron van, kijk, morgen kan een belletje gaan. Dus zo trainden we ook.
En dan kwam die
niet. Zeg, morgen kan die weer komen, Aaron. En dan bleven we maar doorgaan. Uiteindelijk.
Ja, ik begrijp dat. Ja. Je was gewoon ready to go.
Ja, en dat is het ook.
Ja, ik vind het... En dat is echt... weet je, ik had ook wat mensen die inderdaad ook aan mij vroegen. Van ja, maar wat doet het met jou dan? Dat is toch ook een stukje erkenning van jou. Ik zei daarin wel van... tuurlijk wel. Maar aan de andere kant, uiteindelijk moet hij het wel allemaal doen.
Absoluut.
Hij moet wel de juiste mentaliteit hebben. Hij moet er wel staan. Ik kan wel heel leuk iets zeggen, maar dan moet hij dan wel in meegaan. Maar sowieso, en dat zei ik op een gegeven moment tegen hem ook. Kijk, het stukje waar wij het net over hadden, hè, voordat we de podcast begonnen over het stukje ondernemen en ondernemers zijn.
Ja.
Daaraan ook. Ik als ondernemer werd ook weer heel erg gemotiveerd door hem.
Ja, doorzettingsvermogen.
Hij heeft zoveel tegenslagen gehad dit jaar. Ook privé, zeg maar.
Ja.
Dat ik bij mezelf denk van... Dat ik echt bij mezelf ging afvragen van... Zou ik daar ook zo mee omgaan in dit geval?
Ja,
hij had een stukje gedrevenheid. En alles wat negatief was en op hem afkwam... daar keek hij naar en daar had hij soms even wat tijd voor nodig. En dan... gebruikte je dat eigenlijk weer als extra energie om er iets positiefs mee te gaan doen.
Hoe doe jij dat? Mentaal. Waar ligt jouw grote houvast?
Mijn houvast ligt denk ik gewoon van binnen. Ik heb een bepaalde doel. Ik heb mijn moeder helaas verloren in december.
Ach, gecondoleerd.
En ik had daar een belofte gedaan.
Ja.
Dat ik weer een comeback zou maken en... hoe dan ook, moest ik het gewoon doen.
Ja, wat goed.
Man. Met 1 been, met 1 arm, het boeit me niet.
Nee.
Ik moet gewoon doen wat ik moet doen. En dat is een comeback. Ja. Nee, niet.
Nee.
Er is geen A, B of C. Nee, een comeback. Dat was mijn plan A tot met Z.
Ja, wat goed.
En zo sta ik er nog steeds in. En nu, ik ben ook sowieso veranderd als persoon. Ik ben veel doelbewuster geworden.
Is dat gekomen na het overlijden van je moeder? Of was er nog iets anders?
Nee. Kijk, ik had sowieso een goede band met mijn moeder altijd. Ze adviseerde mij heel veel. Ze zei ook, kruik wel altijd. Blijf rustig, blijf geduldig. Alles komt goed.
Ja.
En die geduld die ik 15 maanden had... heb ik misschien een klein beetje van haar overgekregen. Maar dat heeft mij wel geholpen. Ook toen de club zeiden van... laat maar zeggen, een club kleiner als ADO. Nee. We willen hem niet.
Nee.
Nee, 15 maanden niet gevoetbald. Boeide mij niet zoveel. Ik pakte dat weer als motivatie. Zeg, oké. Ten eerste, als ik tegen jullie speel, wil ik laten zien wie ik ben. En ten tweede, gewoon naar mezelf toe van... mensen zijn gewoon vergeten wat ik misschien in het verleden heb gedaan. Dat ik een aantal wedstrijden heb gespeeld. En nog gewoon een erkenning naar mezelf toe van, ik kan het nog. En dat was het ook vooral.
Ja. Wat goed, dus een afspraak met jezelf en eigenlijk met je moeder.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook wel het stukje is. Ik vind dat wel... ik heb daar sowieso... Ik ga daar hier in de podcast niet te veel... Greg en ik hebben daar heel veel gesprek over gehad. Ik heb daar ook een bepaalde mening over. Dat ik af en toe bij mezelf ook echt dacht van... Weet je, ik weet zeg maar qua fitheid waar hij staat. Toen op een gegeven moment toen ADO ook om de hoek kwam kijken... en hij zeg maar zei van Aaron, luister... er is een bericht binnengekomen, weet je. Dus hij liet dat bericht zien, ging gewoon lachen.
Ja.
Ik ging gewoon letterlijk lachen.
Ja.
Omdat er zeg maar een soort vraagteken kwam... of hij zeg maar fit genoeg zou zijn. Ja, als ik er nu aan denk, ga ik gewoon nog steeds...
Ja,
omdat ik gewoon weet dat hij... heel simpel.
Ja.
Qua fitheid... kijk, ik heb totaal het voetbaltalent niet... en noem maar op, als heel veel jongens daar. Maar qua fitheid, ik weet zeker... als ik daar nu zou gaan staan... en ik moet 90 minuten spelen...
Ja.
Dat mij dat gewoon gaat lukken.
Ja.
Terwijl ik, dat heb ik al vaker ook tegen Greg gezegd. Ik train daar helemaal niet voor om 90 minuten te kunnen voetballen. Nee. Maar ik durf dat garanderen dat mij dat zou lukken.
Ja.
Maar dat is het stukje fitheid.
Ja.
Ik bedoel, dat is uiteindelijk ook mijn expertise. En dat is wat ik zoveel mogelijk ook heb over willen dragen naar hem toe. Dus ik wist sowieso al. En hij heeft het voetbaltalent ook nog.
Ja, ja, ja.
Dus ik wist sowieso, er hoeft maar één keer iets te komen. En dan weet ik dat hij zich voldoende kan laten zien. En het stukje mentaliteit daarin ook weer. Want kijk, bijvoorbeeld, ik zou dat denk ik niet kunnen.
Nee.
Wat hij zegt, hè, als er een club komt, die heeft eigenlijk een soort, ja, misschien nog een stukje disrespect, maar misschien is het meer, valt het meer onder het mom van, hè, eigenlijk gebrek aan inzicht, of gebrek aan inzicht, of gebrek aan, hoe kan ik er dat best voor, de tijd te nemen om eens even te kijken hoe het nou echt gaat.
Ja, ja,
kijk, weet je, want wat is nou de moeite om dan zo'n proeftraining te doen? En om dan echt te ondervinden van, hey, we hebben een vooroordeel over hem, hij doet mee, kerel. En de training laat eigenlijk al meteen zien dat wij er best wel na zitten. En dan kan er iets groeien. Daarom vind ik het ook mooi dat ADO die kans zeg maar aan Greg heeft gegeven. En ze zien nu wat het ook oplevert, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat dat ook het stukje is waarin het gewoon, ja, waarin de kans van slagen ook groot werd. Maar als hij dan tegen zo'n club nou zou moeten voetballen. En hij voelt dan een beetje zeg maar die competitie, die concurrentie. Dat is zeg maar ook natuurlijk wel wat hem sterk maakt. Dat hij daar dan nog steeds rustig onder kan blijven. Om het dan zeg maar voetballend op te lossen.
Ja.
Aaron zegt soms dat ik te rustig ben in mijn emoties. Okay.
Ja, een beetje afwachtend?
Nee, afwachtend niet, maar...
Hij is met het volgende bezig, zo zie ik het.
Ik laat nooit mijn emoties zien, zo snel eigenlijk. Nee. In het veld wel...
Ja.
Als je mij prikkelt, echt goed prikkelt, kan ik het laten zien. Maar ik zou nooit iets heel geks doen.
Iemand zei dat trouwens tegen mij. Een klant zei tegen mij. Iemand zei tegen mij. Zag Greg nou juichen toen hij die assist gaf?
Ja, man.
Heb ik teruggekeken. Inderdaad.
Wat is gebeurd, hè? Jij hebt een assist. Kun je me dat even schetsen? Wat gebeurde er?
Dat was tegen Jong Ajax. We gingen hoog druk zetten aan de rechterkant van Ajax, dus aan onze linkerkant, want dat stond linkshalf. De rechtsback maakte een kaats op de rechtshalf.
Ja.
En ik zag dat al aankomen, volgens mij, als ik het goed zeg. Dus ik zet hem vol onder druk. Ik veroverde de bal, ik dribbelde richting de 16. Gaf een brede paas. Onze rechtsbuiten stond 1-1 met de keeper.
Zo, top man.
Ja.
Dat is het moment waar je het voor doet, hè?
Ja, natuurlijk. Ik ben een winnaar. Ik zeg gewoon eerlijk, ik ben een winnaar. Ja,
tuurlijk.
Ik laat het niet altijd zien. Als ik verlies, dan blijf ik rustig. Dat is vreemd wel anders, maar...
Dat is echt ziek irritant.
Maar ik ben echt gewoon... als ik win, dan wil ik soms ook wel juichen.
Ja.
Ik kan ook genoegen nemen met de sliding die mooi is gemaakt. Of een assist, of als iemand anders scoort. Ligt ook aan mijn emoties. In de wedstrijd heb ik best wel veel emoties. Dan wil ik gewoon alles doen om te winnen.
Ben je ook gecontroleerd buiten het veld? Ben je dan ook zo gecontroleerd binnen het veld?
Ja, ik denk dat ik buiten meer gecontroleerd ben.
Ja. Want dat heeft ook te maken met... je bent aan het sporten, je bent een wedstrijd aan het spelen.
Het is momentopname.
Ja.
Van de strijd is anders.
Ja. Ik ben soms heel vervelend in het veld. Dat is echt gewoon heel eerlijk.
Ja,
maar dat hoort gewoon bij mijn karakter ook als speler zijnde. Hoe ik speel.
En voor de kijkers en luisteraars, hoe moet je dat zien als jij vervelend bent?
Ja, een beetje staren met mijn tegenstander. Een beetje...
Oh, echt hard psychologisch?
Ja, een beetje het randje opzoeken. Als ik het duel heb gewonnen, kijk ik hem nog even aan. Het klinkt een beetje raar. Het is ook geen popie-hopie gedrag, maar...
Maar dat doe jij ook om het spel te beïnvloeden, toch?
Ja, ook. Maar ook gewoon mijzelf een booster te geven. Zodat ik denk van, oké, ik heb mijn eerste duel gewonnen, lekker. Snap je van, kom maar op volgende duel. Ja. Kom maar op volgende duel.
Waar leer je dit soort dingen? Of moet het in je karakter zitten?
Ik denk dat het wel een beetje in je karakter moet zitten.
Ja, toch?
En ook vroeger van pleintjesvoetbal. Als je een keertje verliest, moest je weer anderhalf uur wachten. En dan kun je naar huis.
Ja, dat is wel mooi. De psychologische spellen.
Ja.
Ook eigenlijk is sport, hebben we wel eens over gehad... is natuurlijk, je moet fit zijn, maar het is ook een groot stuk psychologie.
Zeker.
Ja, ik denk sowieso mentaal. Je ziet ook heel veel mensen, heel veel voetballers met mentale problemen tegenwoordig. Ze praten nu ook wel steeds opener over, maar je ziet dat het er wel is.
Nou, ik weet niet of jullie de persconferentie hebben gezien gisteren. Louis van Gaal, nieuwe bondscoach.
Ja, 3 minuutjes volgens mij.
3 minuutjes. Ja. Nou, dus ik vind het altijd mooi om naar te kijken.
Ja.
Want er komt heel veel emotie los. En je verwacht wel wonderen nu.
Ja.
Hè, want het is, maar hij gaat er heel goed mee om. Maar hij vond dat de generatie voetballers steeds beter wordt. Ook mentaal gezien. Tenminste, dat als hij nou tegenover me zou zitten, zegt hij nee. Zo heb ik het niet gezegd. Ja, dat denk ik wel. Maar dat is ook kwam het bij mij over. Dat er wel een soort evolutie is ontstaan. Merk je dat bijvoorbeeld ook met de jongens met wie je nu voetbalt. ADO Den Haag van nu en de jongens met wie je daar helemaal beginnende carrière mee voetbalde. Zit daar een soort mindset verschil in?
Ja, sowieso. Vroeger, toen ik net ging debuteren, was iedereen al rond de 28. Mm-hmm. Als nu mensen debuteren, is de gemiddelde misschien 24.
Ja, ja.
Dus ook het stukje respect, een stukje... Ja, jongeren moesten dan op dat moment veel meer doen. Moesten in het midden met de rondo. Moesten de goal stellen. Dus dan word je wel een beetje harder, snap je?
Ja, ja, ja.
En nu is het toch ook wel meer... destijds was ook niet zoveel op social media, Instagram en al die dingen.
Ja, je kan veel minder in de spotlight.
Ja, en als je nu wat post en je verliest... heb je ook weer van die supporters die dan rare comments en... komt allemaal dingen bij kijken. Je pakt er niks van of je bent echt een slecht speler of... Je hebt een fantastische wedstrijd gespeeld. Dat kan allemaal. Dus daarom is het nu... moet je wel een stukje mentaler zijn. Want je hebt nu ook Twitter. En ik weet het vroeger ook wel. Maar nu is het gewoon echt... we leven gewoon in een tijd van internet.
Twitter is een open riool. Ja. Dat is echt mensen... als je het over onbeschoftheid hebt... Ja. Dat is naar Twitter ten uitstek.
Ja. Sowieso. Ik vind sowieso als je daarnaar kijkt... bijvoorbeeld dat met het WK... Ja. Engeland tegen Italië. Die drie jongens missen die penalty.
Ja.
Zijn drie jonge jongens.
Ja.
Ja.
Ja, die worden op een gegeven moment gewoon uit elkaar getrokken op social media. Ja.
Die worden gelyncht.
En daarom moet je mentaal jezelf wapenen voor zulke dingen tegenwoordig.
Ja.
Kijk, wat ik erg vind is dat je dan ook wat van die racistische uitspraken krijgt. En noem het maar op. Dat ik bij mezelf denk van keer als die jongen erin had geschoten.
Dan was het de beste speler ter wereld.
Ja.
En dan hoe je je vervolgens gaat uiten. Helemaal niet rekening houden met het feit dat je tegen een jongen van 19 jaar praat. Ja. 19 jaar.
Nee, absoluut.
Die op zo'n wereldpodium staat en dan maar zijn best doet. Tuurlijk wil hij hem scoren.
Ja.
Maar dan is het dat stukje mentaliteit, zeg maar, of de ervaring, of weet ik veel wat. Wat het verschil maakt. Ja. Kijk, die keeper bijvoorbeeld bleef bij een paar jongens heel lang staan.
Ja,
dat is
gewoon,
dat is wat Greg bedoelt met dat staren, dat aankijken. Ja. Hij deed het enige wat hij deed, is gewoon, hij keek ze recht aan, bleef staan.
Ja. Ja.
En heel veel van die jongens gingen haperen zo van, ik wil hem sturen, maar hij bleef staan. Ja, dan moet je last minute toch schieten. En dan is je schot minder overtuigend.
Ja.
Ja, als je dan ook nog een keeper hebt van 2 meter, weet ik hoeveel.
Ja.
Dan hoeft hij 1 keer de goede richting. Of dan wacht hij gewoon en dan heeft hij hem eigenlijk al. Als hij een beetje centraal zijn goal blijft staan. Want die bal gaat natuurlijk niet supergoed naar de hoek toe.
Ja.
Maar dan vind ik al heel erg, daar zie je al het verschil in hoe er wordt omgegaan met social media in combinatie met voetbal.
Ja.
Vroeger denk ik dat we ook veel meer de mentaliteit hadden van een soort hiërarchie.
Mm-hmm.
Ja.
Je bent gewoon een jonge jochie en wij zijn de oude garde. Wij vertellen hoe het moet. En jij
maar de ballen pompen.
Ja. Nee, maar en dat is het vreselijke van Twitter. Dus echt, dat vind ik het beste voorbeeld. Dat voor alles heb je een voorstander en een tegenstander. En het is niet zo dat men dan met een respect met elkaar omgaat. Maar het is echt verbaal je kop afhangen.
Ja, natuurlijk.
En dat is wat er gebeurt. En daardoor merk je, zijn de jongens daar beter nu tegen bewapend. Omdat ze dat al een beetje kennen. Of helpen jullie elkaar ermee? Van,
ik denk dat je dat gewoon moet ervaren, denk ik.
Ja, 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 ja.
Ik denk dat je dat ook gewoon letterlijk moet ervaren. Kijk, je kan tegen iemand wel zeggen van, je moet iets niet doen.
Nee.
Maar wat gaan ze doen?
Ja, nee,
ze gaan
precies.
Het toch doen.
Ja, absoluut.
Dus je moet het gewoon ervaren. En dan naarmate de tijd ga je denken van... dit ga ik niet online gooien. Dit ga ik wel online gooien.
Ja.
Dit kan tegen me gebruikt worden. Ja.
Nou, daarover... Nou praat echt een oude rot. ik heb voetbalstrips.
Ja.
Waar je nog nooit van hebt gehoord. Roel Dijkstra.
Nee,
die krijg je wel van mij. Die heb
ik gehoord.
En dan moet je maar eens kijken. Maar, is echt heel... maar Roel Dijkstra, wat er altijd gebeurde, ging hij voetballen op het veld. Maar hij nam altijd zijn privé shit mee op het veld. En dan presteerde hij gewoon slechter. Is dat in het echte voetballeven ook zo?
Ook privé shit.
Ja, gewoon heeft hij ruzie met zijn vriendin gehad. Hij heeft,
nee, ik zeg je eerlijk. Fitness, alles wat ik doe is uitlaatklep.
Ah ja, precies. Ja,
dus als ik voetbal, kan ik 90 minuten... niet aan denken.
Ja.
Maar dat het fluitje gaat, kan ik er weer aan denken.
Ja, precies.
Dus je moet echt gewoon een knopje omschakelen.
Gewoon een bam.
Ja. Ja. Oh, ja, als je frustratie hebt, kan je die ook uiten. Maar wel op de juiste manier.
Kanaliseren, de energie goed kanaliseren.
Tuurlijk, tuurlijk,
ja,
tuurlijk. Tuurlijk.
Ja, mooi man. Roel, moet niet vergeten voor een keer krijgen. Het is, en ik denk dat je het leest, dat je denkt, wat die jongen leest, dat weet ik niet hoor. Maar Shaki en de wondersloffen.
Ja, die ken ik
die
ook.
Ken ik wel. Die ken ik ook wel, ja.
Ik heb hem niet gelezen, maar ik ken het wel.
Ja, ja, en Biddy's Boots heet hij eigenlijk officieel. Dat is echt, oké. Okay. Ik krijg trouwens we krijgen van Tovolny, Aaron Topper. Dus ik weet niet zo. Ja, die ken je natuurlijk.
Zeker. Ja. Nee, nog nooit van gehoord. Ik weet niet wie dat is, maar zo.
Hey, nog een vraag. Ik heb nog één vraag behandeld. Sorry, luisteraars. Maar het gesprek gaat soms zoals het gesprek gaat.
Ja, zeker.
Met een flow. Ja, met een flow. Zo hoort dat toch? Hey, wordt er alleen normale voetbaltraining gegeven bij de voetbalschool of ook krachttraining? Ja,
wel beide. Sowieso. Ja, als mensen ook op de website komen, dan zien ze dat ook. Zeker in de eerste periode hadden we daarom ook best wel wat aanmeldingen.
Ja.
Dat waren dan jongens die bijvoorbeeld één keer in de week met Greg het veld opbouwden en soms twee keer. Maar de eerste insteek waar ze dan voornamelijk ook kwamen was de combinatie van het stukje kracht. Bijvoorbeeld dat, nou, bij sommigen waren ook de ouders betrokken die dan zeiden van weet je, het gaat niet alleen maar om het profvoetbal worden.
Nee.
Of halen of wat dan ook. Maar dat hij gewoon leert met tegenslagen omgaan. Dat stukje mentaliteit.
Ja.
En kijk, met krachttraining bouw je ook heel veel zelfvertrouwen op. Daardoor, zeg maar, toen Greg in posities kwam, wist hij ook al dat hij klaar was. Weet je, dat is het stukje wat krachttraining ook met je meebrengt.
Ja, absoluut.
Je kent veel beter je sterke kanten, je zwakkere kanten. En met krachttraining ben je daar heel direct mee, ga je daarmee aan de slag. Dus je ziet ook dat mensen wat meer zelfvertrouwen krijgen. En dat heeft niet alleen op het voetballen, maar ook gewoon op het algemeen dagelijks leven, zeg maar, invloed. Dus we doen ook zeker krachttraining. We brengen het ook vanaf, moet ik het goed zeggen? We hebben de leeftijdscategorie 8 tot 10, 11 tot 14. Ja. En vanaf 15 jaar eigenlijk beginnen we met krachttraining.
All right.
Dus alles onder de 15 jaar,
ja,
die komt niet in de krachtruimte. Maar daar doen we krachtoefeningen mee op het veld. Met dynabands, steps, boze ballen, eigen lichaamsoefeningen. Hele kleine gewichtjes die meer zijn om een disbalans te creëren dan dat we daar echt, zeg maar, spiermassa willen
opbouwen.
Dat is helemaal niet de insteek. Het is meer gewoon ook om. Soms doen we het alleen al om een basis te leggen voor op latere leeftijd.
Ja, ja, ja.
Dat als zo'n jongen dan op een gegeven moment bij ons de krachtruimte inkomt,
ja,
dat hij op het veld al squats heeft gedaan. Sprints tegen weerstand, core oefeningen heeft gedaan met een balansbal en noem het maar op. Eigenlijk komt hij dan gewoon, ja, hij herkent het al, maar het is een stapje verder.
Ja, ja,
en vanaf 15 jaar en ouder gaan we gewoon eigenlijk serieus met krachttraining aan de gang.
Hey, en is de voetbalschool, is het ook voor niet-voetballers?
Dat is een goede vraag.
Waarom ik dit vraag? Ik zag deze week.
Ja, ik snap hem zeker. Ik denk Rek op zich ook wel. Ik bedoel, kijk, liefst willen wij natuurlijk wel mensen binnen hebben die, je moet wel affiniteit hebben met voetbal. Ik bedoel, we gaan je niet iets bijbrengen. En Greg gaat ook niet zijn tijd in stoppen wanneer daar een jochie staat en dat de ouders het willen.
Nee.
Of dat er een jochie staat die, hij vindt voetbal wel leuk, maar hij doet eigenlijk liever iets anders.
Ja, 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 precies.
Dat gaat niet werken.
Nee, nee, nee. Dus het is wel een vereiste dat hij of zij wel wedstrijden speelt.
Ja, nog niet zozeer wedstrijden.
Nee, hij hoeft niet per
se. Nee, niet zozeer wedstrijden, maar kijk, als er echt een jongen binnenkomt, nooit gevoetbald in zijn leven, kan er helemaal niks van. Nee. Echt gewoon echt helemaal niks.
Nee.
En die zegt maar, ik vind het zo leuk.
Ja.
En die gaat echt de hele dag buiten spelen met de bal.
Ja.
En die struikelt de hele dag over de bal, want hij kan er niks van. Maar hij vindt het wel leuk en hij staat weer op en hij pakt die bal weer op en dan gaat er weer mee aan de gang.
Ja. Ja.
Perfect, prima. Dan kan je komen en dan komt het vanzelf wel.
Precies, ja, slim.
Maar kan je voetballen, kom je binnen en je staat daar een beetje zo. En dan wordt er wat gezegd. En dan ga je of een discussie. Of je gaat het zo doen.
Precies.
Of dat. Dan denk ik dat het één training is. En daarna
is het praten discipline met de ouders. Staat ook voorop hoor, bij ons. Dat hebben we nu ook al. En ook, je ziet ook. Sommige jongens vinden het pittig. En dat is ook goed. We zoeken ook net de grens op van, wat kunnen we doen met iemand?
Ja, tuurlijk.
Het aantal sprintjes, de krachtoefeningen.
Ja.
En ja, soms zegt iemand, het is makkelijk. Oké, dan doen we het iets moeilijker. Ja. Ja, je moet me niet uitdagen. Nee, dan,
dat is geen slimme antwoord.
Nee. Want dat is ook voor de kijkers en luisteraars even belangrijk. Want je hebt niet alleen getraind bij de voetbalschool, maar jullie zijn met z'n tweeën ook voetbalschool, toch?
Yes, yes,
ja, dat is belangrijk om te weten. Dus dit is...
Ja, kijk, ik pak meer het foutvoetbal op.
Aaron... Sorry, fout?
Veld.
Fout voetbal?
Nee.
Gooien met die blikjes.
Nee, veldvoetbal.
Slidings, overtredingen.
Nee, veldvoetbal.
Staren.
En Aaron middenkracht. Dus, dat blijft ook in onze krachten een beetje, snap je?
Ja, expertise. Je expertise waar je goed in bent.
Ja, zeker.
Dat is gewoon heel slim.
Ja.
De volgende vraag. Die is ook wel leuk. Is de voetbalschool vooral bedoeld om het voetballen beter onder de knie te krijgen? Of is het ook geschikt voor gevorderden?
We hebben al een heel plan gaan maken. Het is gewoon eigenlijk voor beide.
Ja.
En we hebben ook jongens van Aaron weet dat, van Vitesse. Zaalvoetballers. Ik onder andere was daar ook. We doen echt van alles. Kijk, we doen alles op maat. Het is maatwerk.
Ja, zeker.
En dat is belangrijk, snap je?
Ja.
Iedereen heeft een andere instapniveau.
Kijk, wat je nu ook krijgt is dat ik berichtjes krijg van een jongen die deelneemt aan de voetbalschool. Die mij gewoon filmpjes stuurt en teksten. Die is nu op vakantie. Die zegt, luister aan, ik ga fit blijven. Als ik terugkom, ben ik gewoon fit. Kunnen we meteen weer aan de gang?
Ja, precies.
Trainer zegt tegen mij, trainer gaat met mij om alsof hij denkt dat ik niet fit genoeg ga blijven. Ja. Dus zometeen kom ik terug. Ben ik sowieso weer een van de fitste. Daar heb ik een schema voor. Dus die pakt daar wat oefeningen zelfstandig op. Stuurt die filmpjes dat hij die oefeningen aan het doen is. En kijk dat. En die jongen is 19 jaar, als ik het goed heb.
Ja.
Dat is top. Dat is gewoon... En dat is dan een jongen. Hij speelt redelijk hoog. Volgens mij is het tweede divisie. Volgens mij speelt hij... derde divisie.
Derde divisie, volgens mij.
Derde divisie. Dus het is een jongen die ook gewoon veel potentie heeft. Maar wat ik zeg, we hebben natuurlijk ook wat andere jongens gehad... die of hoger spelen of juist lager spelen. Kijk, voor ons maakt het niveau niet uit.
Nee.
Maar als iemand laagschalig binnen moet komen... Ik denk dat de expertise nog meer zou liggen op jongens die al wat kunnen... Omdat we dan worden wij, zeg maar, ook wat... Weet je, dan moet je op een gegeven moment... Dat heb ik ook met het trainen met Greg.
Ja.
Je wordt wat creatiever. Je moet op een gegeven moment andere manieren gaan vinden. Je moet meer analyseren van, wat zie ik nou? Toen Greg zijn eerste wedstrijd had gespeeld, zei ik meteen tegen hem. Ik zeg, kerel, ik heb weer een paar oefeningen in mijn hoofd. Dat ik denk, dit ging goed, maar dat kan beter. Dus ik heb daar wat oefeningen voor, et cetera. En dat is eigenlijk hetzelfde. Bijvoorbeeld Greg gaat ook wel eens kijken bij wat jongens... Hè, die dan een wedstrijd spelen. En dan neemt hij dat ook weer mee terug in zijn. Dus ja, zowel van laagdrempelig...
Ja.
als tot jongens die al serieus een niveau hebben... zetten we de trainingen klaar. Alleen het enige wat wij gewoon doen... en dat is altijd hetzelfde, is het stukje analyseren. Eerst scannen van wie heb je voor je. Wat zijn sterke punten, zwakke punten? Oké, en hoe kan ik dat bij dezegene het beste aan de man brengen?
Ja.
Dus qua niveau is echt van alles.
Nou, weet je, ik kan mensen die je voorstellen die nu luisteren of die dadelijk luisteren en nu kijken. Als je meer wil weten, ga even naar luduspt.nl. Ja, dan zie je meteen op de homepage voetbalschool.
En binnenkort komt er ook een Instagram.
Ja.
En dan zetten we ook alle filmpjes en
top.
Et cetera, wat wij allemaal doen en hebben gedaan.
Nou, dat laat mensen, dat komt allemaal gewoon nu naar ook Instagram luduspt. Want daar wordt zeker opgezet welke Instagram-kanaal ze dan weer kunnen volgen.
Zeker.
Voor het hele voetbalgebeuren of Facebook.
Ja.
Dus superman. Ja, dat is leuk. Mensen, dit inspireert mensen. En hier willen mensen ook weer de next level
mee. We moeten elkaar een beetje motiveren, snap je?
Ja.
Iedereen heeft een beetje lastige tijd mee gehad met de COVID. En we moeten gewoon elkaar helpen en positief zijn.
Absoluut.
En kijk, als we elkaar beter kunnen maken, waarom niet?
En ik denk ook het voordeel, een van de voordelen, ik ben een optimist van het hele COVID gebeuren, is dat de wereld stond even stil.
Ja.
En je kijkt even naar je eigen situatie en denkt van, wat kan ik nou verbeteren?
Ja,
ik ken dat.
Toch?
Ja.
Corona heeft ook veel, je gaat er anders in staan. Je gaat ook kritischer kijken naar, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, wat is het publiek die je voornamelijk wil aanspreken? Is dat wel het juiste publiek of heb ik dat gewoon in mijn hoofd zitten? Moet ik dan dingen anders naar buiten brengen? Partijen waar je mee een samenwerking wou aangaan, waren dat wel de juiste partijen? Of moet je met andere partijen een samenwerking aangaan? Ja, dat zijn allemaal dingen die bij mij door corona wel meer... die mij daar wel meer bewuster van hebben gemaakt. Door corona, zeg maar.
Even uit de rat race.
Ja, je weet gewoon van, weet je, dit kan gebeuren. En dan kan je even niet de dingen doen zoals je het altijd wil doen. Dus wat ga je doen dan?
Ja, ja joh, even die innerlijke rust en dan verder gaan. En dan, wat je hebt gedaan, kijken, gewoon een plan maken en gemotiveerd tot het bot. En dan,
een plan is altijd belangrijk. Zonder plan ga je nergens naartoe.
Nee.
Blijf stilstaan.
Ja, absoluut. Ja. Ja, en daar zorg je ook voor, hè? Met zo'n integer gesprek. Wat wil je?
Ja, zeker. Daar natuurlijk, begint het mee.
De doelstelling is belangrijk. Kijk, je hebt ook te maken met wat voor persoon zit ik hier aan tafel of met de ouders. Maar wat wil je? Wat wil je nu? Ja. Wat is de doelstelling? Wil je fit worden? Wil je sterker worden? Ja, en dan kunnen we daarop op aanpassen.
Wauw. Ja, ik kan me voorstellen, dit is... Dus weet je, heel veel dingen zijn een vloek en een zegen tegelijk. Nou, corona is daar wel het voorbeeld
zeker.
Van.
Zeker, ja.
Die is ook leuk. Wat biedt de voetbalschool aan dat een normale voetbalclub niet kan aanbieden?
Ik denk voornamelijk het stukje krachttraining om mee te beginnen.
Ja.
Ik denk dat dat natuurlijk het stukje is wat Greg zelf ook heeft ervaren. En wat we nu ook merken, waardoor sommige jongens zijn binnengekomen. Ook wat oudere jongens. Want kijk, ik denk dat de gemiddelde voetbalschool trainingen doet tot 17 jaar.
Ja.
Als ik het zo kan zeggen. En bij ons zie je toch dat we ook behoorlijk wat oudere mensen hebben. Oudere jongens hebben. Die nog steeds voetballen en daar eigenlijk gewoon nog steeds geld mee verdienen, om het zo maar te zeggen. Dus... ik denk dat stukje krachttraining als eerst. En daarna denk ik het stukje van Greg. Ook hè, wat betreft op veld. Hij heeft gewoon in zijn leven wat betreft voetbal veel meegemaakt. Veel dingen die je beter kunnen maken, maar of je naar beneden kunnen halen. Zoals hij net zelf al zei, hij heeft een bepaalde mentaliteit gehad voor dit hele gebeuren. Daarin is hij nu niet meer te herkennen.
Nee.
En dat zijn wel de lessen die je wilt overbrengen hè, naar andere mensen.
Ja.
Kijk, als een andere jongen binnenkomt en die is alleen maar bezig met een auto. En die zegt, ja, maar die auto is het belangrijkste wat er is. Dat moet komen. Ja. Door de wereld kan gaan, dan zou Greg daar misschien wat makkelijker in kunnen zeggen. Van, kerel, die auto is helemaal niet belangrijk. Want je gaat met die auto ga je kopen, morgen rij je met een prak.
Precies.
En dan is het klaar. En dan? Ja, en dan focus je op de dingen die belangrijk in het leven zijn. Dat zijn de juiste mensen om je heen.
Ja.
Weet je, ik geloof daar echt in.
Ik
weet je, s'avonds als ik soms naar huis loop of weet ik voor wat. Of ik ben s'avonds buiten en ik kijk omhoog, ik zie de sterren. Denk ik bij mezelf, keren, wat zijn we hier toch allemaal aan het doen?
Ja.
Dat is gewoon, zeg maar... Sommige mensen vergeten dat volgens mij ook.
Absoluut.
En ik denk dat corona daar ook echt een klapper op heeft gegeven. Dat mensen in één keer realiseerden van, wow... Mijn leventje, mijn huisje, boompje, beestje komt in één keer helemaal in gevaar, in het geding. En wij hebben nog best wel veel contact gehad in die tijd. En Greg en ik ook sowieso. En ik denk dat wij daar allemaal wel gelijk in waren. Van, kill. Ja, dan is het maar zo, weet je. Ja,
precies.
De wereld vergaat niet.
Nee.
Zeg maar, weet je. Uiteindelijk kunnen we nog steeds ons ding doen. En ik zie ook af en toe van die artikelen naar voren komen over dat de mensen in de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog vergelijkbaar zijn nu met corona.
Dat is echt bizar, hè?
Dus ik denk dat stukje mentaliteit, dat wij dat als voetbalschool ook echt wel, dat we daar echt het verschil in zijn.
Ja.
En de type oefeningen, want wij kiezen ook echt, en dat doet voornamelijk Greg ook, hè, er wordt gewoon gekeken. Soms overleggen we ook echt met de jongens als er een veldtraining was. Van, maar wat doe je vaak bij de club?
Ja. Ja,
bij de club doen we dit soort dingen niet, dat soort dingen niet. Oké, en als wij dan het gevoel hebben van, dat zijn wel punten waar we ons op moeten focussen, dan stellen we daar de oefening op af.
Ja.
Dus we besteden eigenlijk veel meer het stukje persoonlijke aandacht om de specifieke punten beter te maken. Kijk, een club kan dat ook moeilijker, want die werken met een heel selectie. En wij werken natuurlijk maar met 4 tot 8 jongens. Ja, dat is wel wat makkelijker om dan iets klaar te zetten dan... Dus ik denk het stukje persoonlijke aandacht daarin. En dan uiteindelijk de creativiteit, hè, de keuze van oefeningen. De expertise die ik heb en dan die Greg heeft. En dat mengen we. En dan komt een type oefening uit die gecombineerd is. Die dan een specifiek wedstrijdelement echt, zeg maar, traint.
Ja.
Dus ik denk daarin...
Eigenlijk voor jou is een perfecte add-on. Want ook voor jezelf, hè, je traint bij ADO Den Haag.
Ja.
En dan ook nog heb je samen voetbalschool waar je zelf natuurlijk ook nog traint.
Ja.
Ik denk dat het een perfecte combi is.
Ja, ik denk het ook. Ik denk ook, Ja, zoals ik al eerder zeg, ik sta nu anders in het leven. Ik kijk ook iets verder dan voetbal.
Ja. Oh, dit is, mag ik je even daarvoor onderbreken, Gregor? Laatste, ik heb nou een t-shirt aan, Back to the Future.
Ja.
Die film
ja.
vast en zeker wel eens gezien. Ja. Laat zeggen dat ik met jou in de DeLorean stap. Ja. En we gaan 10 jaar terug. Ja. En we zoeken jou op.
10 jaar terug?
Ja. Wat zou je tegen jezelf zeggen?
Had ik dit maar eerder gedaan.
Ja, hè?
Ja, man, echt.
Ja.
Ik zeg je eerlijk, dit is gewoon een van mijn betere keuzes die ik heb gemaakt.
Ja.
Ik leef nu ook als een topsporter. Ik voel me echt een topsporter.
Ja.
En ik wil ook vooral een voorbeeld zijn in alles wat ik doe.
Ja.
Een voorbeeld
goed,
zijn voor de jongeren. Jongens met tegenslagen. Jongens die het even moeilijk hebben. Geef niet op.
Nee.
Geef niet op, zou ik zeggen. Geef niet op.
Nee.
Pak het op en ga ermee aan de slag. Ga ermee stoeien. Uiteindelijk word je beloond. En daar geloof ik echt in. Ja. Niet, misschien niet morgen, niet overmorgen, niet over een half jaar. Misschien niet over een jaar, misschien niet over 2 jaar.
Nee.
Maar uiteindelijk komt je beloning. En ja, zoals ik al met Aaron had gesproken van... Ja, na 6 maanden kon ik al een club hebben. Maar ja, het werd weer verschoven. Wou niet, die wou niet, die wou niet. Ja, ik denk na een jaartje van... Nee, Greg, je bent al een jaartje niet... Je voetbalt al een jaartje niet. Ik krijg weer vragen van jongens van... Nee, Greg, zie je alleen maar de fitness. Ik zeg bij mezelf van... Ik laat je eens zien wat ik je wil laten zien, snap je?
Ja, ja, ja.
En ja, toen... had ik contact met de trainer van ADO. Uiteindelijk ging het wat sneller. En uiteindelijk was ik ready.
Was een mooi. Ik heb heb ik met Aaron over gehad. Een paar weken geleden voor een andere podcast had ik hier Harvey. Is zijn achternaam even kwijt. Maar die had ik hier zitten. Een AC Milan speler.
Ja.
En die, misschien ken je hem. Maar dat is een man die was 26 toen hij stopte met voetbal.
Ja.
Hij was totaal, alles... De clubs moesten hem niet meer. Hij had ruzie. Hij zei van, ik was... Ook privé had hij allemaal probleempjes. Is hij 4 jaar niet gevoetbald. Ja. 4 jaar niet.
Ja.
En toen werd hij meegenomen door een van zijn voetbalvrienden naar AC Milan. Om even rond te kijken. En 130 kilo.
Ja.
En werd hij gevraagd om te voetballen voor AC Milan.
Ja, kijk, zo zie ik hem. Zo zie je het maar weer.
Ja, maar ze keken hem aan en zeiden, je moet er wel voor gaan. Ze hadden een speciaal dieetding. En toen heeft hij dat volgehouden. Hij was ook mooi. Ondertussen was hij ook moslim geworden. Had hij heel veel kracht uitgehaald.
Ja.
Heeft hij gecombineerd met zijn voetbal.
Ja.
En ja, dat heeft hem wel gemaakt. En zo'n mooi verhaal.
Ja.
En dat maakt ook wel indruk. Dat je altijd weer terug kan komen.
Maar ik denk ook de verhalen. Hè? Kijk, en daar moeten mensen zich echt bewust van zijn. Kijk, dit is een verhaal. Je hebt mij dat verteld.
Ja.
Ik had daar nog nooit wat van gehoord.
Nee.
Maar aan de andere kant, als ik het dan hoor... dan inspireert het mij wel heel erg. Of ik vind het super interessant. En dat is wat je tegenwoordig wel krijgt. Dat is die kans die altijd kan komen.
Ja.
Voor hetzelfde geld... komt die Harvey een keer een uitgever tegen...
Ja.
En die zegt, luister, dit verhaal van jou... dat moet helemaal, ik noem maar even iets... Ja,
precies.
Helemaal in de wereld gebracht worden.
Ja.
Want dit is het niet bekende verhaal...
Ja.
Wat mensen zouden moeten weten.
130 kilo.
Ja,
vele AC Milan.
Moet nog 50 kilo af.
Mensen willen graag het herkenbare, noem het maar op. Maar eigenlijk is dit ook gewoon een supermooi verhaal. Alleen, het ene verhaal komt wel naar buiten en het andere verhaal komt niet naar buiten.
Nee, absoluut. En het gaat een beetje om een beetje zelf doorzetten.
Ja.
Geloof in jezelf en het onmogelijke mogelijk maken.
Ja,
en
gebruik het om er altijd iets. Ja, gebruik het om er iets goeds mee te kunnen doen.
Ja, absoluut.
Weet je, had je iets goeds, heb je niks mee kunnen doen, dan gebruik de ervaring om ervan te leren of om er iets anders goeds mee te gaan doen.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat wel een belangrijke boodschap is.
Mooi man. Ja, dat is ook een goeie. Gregor, heb jij in je jeugd ook een training gevolgd, zoiets als de voetbalschool?
Nee.
Nee. Dus dat was
het simpele feit is gewoon, wat het niet breed thuis.
Nee.
Kijk, ik snap ook voor de mensen die heel graag willen en niet kunnen betalen dat het lastig is. Maar ik wou het wel heel graag.
Ja.
Maar we konden het thuis gewoon niet betalen. Dus het enige wat ik ging doen is gewoon een pleintje zoeken in de buurt.
Ja.
En dan was ik daar van, laat me zeggen, van 6 tot 10. Want ik kom weer terug. Ik kom weer uit school, ga je wat eten. En dan de hele avond gewoon buiten. En dan roepen je ouders van 30 kilometer dat je naar huis moet komen. En ja, dan ga je naar huis.
Ja, ja.
Ja. Dat was mijn training. Ik wou dat heel graag. Ik maar de keuzes om dat te kunnen doen. En in die tijden was het alleen maar training. Veldtraining. Nu heb je een combinatie van, zoals Aaron zegt, kracht, veldtraining. Ja. Wie weet wat de toekomst toen dan had gebracht.
Ja, man. Ja, dat is, en dat is wel zo, hè. Op zo'n pleintje leer je het. Maar ik denk echt finesse. Werken aan je body.
Als je zelf iets niet door hebt, is het ook heel moeilijk om daar iets in te veranderen.
Ja.
Maar als iemand van buitenaf kijkt en die ziet dat, die zegt, weet je, waarom probeer je niet een keer dit? Ja. Of die zet een oefening neer waardoor jij zelf tegen dat probleem aanloopt. Waardoor het duidelijk wordt.
Hey, een mooie uitspraak is dat je zelf een gemiddelde bent van de mensen met wie je omgaat.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat als jij denkt van, ik wil ook zo'n volhouder zijn, ik wil ook groeien. En je bent nu op dit moment een pleintje aan het voetballen. Ja. En je ouders hebben het niet breed. Ja. Zou ik ook zeggen, omring je ook met de mensen die je inspireren in plaats van de mensen die je niet inspireren.
Ja, dat is sowieso regel nummer 1, denk ik. Ik denk, je moet jezelf niet naar beneden werken. Niet met negativiteit of wat dan ook. Maar je moet sowieso selectief zijn, vind ik, in het leven. Ja. Selectief gaan, met wie ga ik om? Eentje gaat rechtsaf, gaat weet ik veel stappen of weet ik veel wat. Eentje neemt het leven wat serieuzer.
Mm-hmm.
Dan zou ik dan kiezen voor het serieuze werk. Ja. Maar ja, het blijft lastig. We zijn allemaal jong geweest. En het blijft gewoon een moeilijk onderwerp.
Ja,
maar het ligt ook weer aan, wat zijn je doelstellingen?
Nou, 100%. Wat wil je? Wat heb je? Weet je, daar hebben wij ook wel eens over gehad, Aaron, dat je offers moet brengen. En dat wordt altijd vergeten. Als je iets wil bereiken, moet je offers brengen.
Ja, zeker.
En dat wordt altijd een beetje verzwegen. Maar als iemand zegt, jeetje, wat woont hij in een gaaf huis? Hebben wij ook wel eens over gehad.
Ja.
Hè? Van dat als een persoon dat zegt, dan wordt altijd vergeten wat voor offers die persoon heeft gebracht om zo te kunnen wonen.
Zeker.
Ja, inderdaad. Daar ben ik helemaal mee eens. Zoals nu heb ik een nieuwe auto van de club.
Ja.
Maar mensen hebben mij niet zien fietsen van Prezikhaaf naar Huissen.
Nee, precies. Nee.
Snap je?
Ja.
Toen ik geen auto had, bij wijze van spreken. Kijk, en dan denk ze van, ja, hij heeft het goed. Maar wie zegt dat ik het goed heb?
Ja, nee, daarom.
Ja, snap je?
Alles is ook relatief.
Ja.
Maar dat is wat ik bedoel. Mensen zijn gefixeerd op die dingen.
Ja. Ja.
Terwijl mij zou het veel meer interesseren, weet je, wat doet hij?
Ja. Nee, maar de grap is, er wordt altijd vergeten welke offers iemand brengt.
Ja. Ja. Ja,
ook voor jezelf, hè? Je wilt iets bereiken, oké. Okay. Welke offers wil je brengen?
Ja, dat is
wat niet meer stappen.
Aaron zeggen, ik zit gauw, ik heb geen auto. Ja, ik had toen nog geen auto, want ik kreeg altijd, je kreeg meestal een leaseauto van de club. En dan als je weggaat, moet je hem inleveren. Ik zeg tegen Aaron, ik heb momenteel geen auto. Hij zegt, weet je wat, ik heb een fiets voor jou. Aaron, maak je een grapje, een beetje verder te zijn. Dus 30 minuten.
Ja.
Uiteindelijk was ik één dag niet komen trainen. Hij zegt, jij gaat gewoon die fiets pakken. Ja. Uiteindelijk heb ik die fiets gepakt.
Ja.
Ben ik een paar dagen heen en weer gereden. En uiteindelijk had ik gewoon mijn eigen auto daarna.
Ja.
Dat is een goede fiets, hè?
Dat is een hele goede fiets.
Die fiets was 8 kilo of zo, dat was geen eens het probleem.
Nee, maar dat kan gewoon makkelijk. Maar daar gaat het gewoon om. Hey, jongens, het is bijna het einde van deze podcast. Ja. Is er nog iets waarvan je zegt, Jacques, dat ben je vergeten? Of dat wil je nog even toelichten?
Nee, ik denk dat het thema, zeg maar, voornamelijk was. We hebben vorige keer die podcast natuurlijk ook gehad. En dat mensen, we kunnen wel leuk dingen vertellen. Zo van, hij klinkt goed voor de luisteraars. Ja. Beetje mooi praten, mooi weer praten, noem maar op. Maar nu zien mensen ook van, geen woorden maar daden.
Ja.
Gewoon echt actie ondernomen, daar echt serieus mee aan de gang gegaan. Dus ik hoop dat de luisteraars dat ook echt, zeg maar, dat gevoel nu hebben gekregen van, weet je, dit zijn wel mensen dat hetgene wat ze naar buiten brengen, proberen ze zelf voor zichzelf ook echt aan te houden. En dat is ook echt hoe het gaat.
Ja.
Dus naar mijn mening niet.
Ik vond het een heel fijn gesprek en ook complimenten voor jou, Gregor, dat je zo kwetsbaar durft open te stellen. Want daar, dat is toch een dingetje, weet je wel.
Ja, dat blijft moeilijk, maar ik denk, door mij een beetje kwetsbaar op te stellen, dat ik misschien 1% of misschien 0,5% kan helpen.
Ja,
iemand
precies.
Die het wel moeilijk heeft en die struggelt met het doorzetten.
Mooi man. Nou, je hebt mij 100% geïnspireerd. Dus ik trek de hele gemiddelde weer omhoog. Dus dat is alleen maar goed. Hey, hartstikke goed. Bedankt. Volgende podcast, we zitten nu in augustus, zal weer in september ergens zijn. Gaan we wel weer binnenkort weer over 4 weken. Of in woensdag.
Helemaal goed.
En dan 12 uur of 3 uur. We zien het wel.
Helemaal goed.
Het komt helemaal voorbij.
Yes. Jacarino, bedankt.
Ja, helemaal goed. En tot de volgende keer. Ja,
tot de volgende keer.
Yes. Yo, hi. Bedankt dat je geluisterd hebt naar Ludus Luisteren. Wil je meer weten over Ludus of direct een afspraak inplannen? Ga dan naar luduspt.nl. Oh ja, zou je ons een review willen geven? Gewoon door ons een paar sterretjes te geven in je favoriete podcast-app. Dat zou geweldig zijn. Nou, tot de volgende Ludus Luisteren.